Shabbat shalom. De Torah-lezing die George aan mij doorgegeven had, was uit de derde deel van de parasha. Ja, dankjewel. En dat wil ik nu nog even met u lezen. Dat is Deuteronomium 4, vers 41 tot en met 49. Dan zondert Mozes drie steden af op de overzij van de Jordaan, daar waar de zon gaat stralen. Opdat daarheen kan vluchten een doodslager die zijn naaste ongewild en ongeweten doodslaat. En hem niet gisteren en eergisteren al haten. Vluchten zal hij naar een van deze steden en leven. Betser in de woestijn in het land van de vlakte van Rubeniet. Ramot op de Gilead van de Gadit. En Golan op de Bashan van de Manassiet. Dit is het onderricht dat Mozes heeft neergelegd voor het aanschijn van de zonen van Israël. Dit zijn de overeenkomsten, de inzettingen en de rechtsregels die Mozes heeft gesproken tot de zonen van Israël bij hun uittocht uit Egypte op de overzij van de Jordaan in het dal tegenover Beet Peor. In het land van Sichon, koning van de Amoriet, die in Geshbon zetelde, welke Mozes met de zonen van Israël heeft verslagen bij hun uittocht uit Egypte. Ze beërfden zijn land en het land van Och, koning van de Bazan. Twee koningen van de Amoriet waren er op de overzij van de Jordaan, daar waar de zon gaat stralen. Van Aroer op de lip van de beek Arnon tot de berg Sirion, dat is de Hermon. Heel de steppen op de overzij van de Jordaan aan zonsopgangszijde tot aan de steppenzee onder de hellingen van de Pisga. Tot zover deze lezing. En daarmee bevinden we ons eigenlijk ook weer meteen met Israël aan de grens van het land Canaan, aan de grens van het land dat de Eeuwige beloofd heeft aan zijn volk. Aan de grens waar je het land binnengaat, maar ook waar je het land uitgedreven kan worden. We staan in het gebied ten oosten van de Jordaan. We hebben die koningen in deze derde lezing eigenlijk weer genoemd. Weer gehoord, die Israël verslagen heeft. Sihon en Och. We hebben van hun gebied gehoord. En dat gebied dat wordt toegekend aan de stammen Ruben, Gad en een helft van de stammen Manasse. Die blijven in het oostelijke deel van ten oosten van de Jordaan. Die zullen daar blijven wonen, maar ze moeten eerst natuurlijk meetrekken. Zullen we later pas horen, meetrekken om het land Canaan te veroveren. Maar nu, op dit moment, wijst Mozes aan die drie stammen in het oostelijke, het overjordaanse, wijst hij de vrijsteden aan. En de rest, de vrijsteden in het land Canaan zelf, ten westen van de Jordaan, die zal Jozua later aanwijzen. Ze worden ook al wel genoemd in de Torah, maar Jozua zal ze later aanwijzen aan de verschillende stammen. Wat zijn die vrijsteden eigenlijk? Laten we er eventjes kort bij stilstaan. Ik ga er niet al te diep op in, maar toch even voor het beeld, zal ik maar zeggen. We hebben ervan gelezen, als je iemand per ongeluk vermoord, zonder opzet, zonder te weten en zonder dat je die persoon haatte, zonder dat je een haat tegen die persoon in je hart koesterde. En die vrijsteden zijn toevluchtsoorden. Toevluchtsoorden dus als je per ongeluk, in Numeri wordt dat verder nog uitgewerkt, als je per ongeluk iemand doodt. Het gaat dus om, laten we maar in onze termen zeggen, dood door schuld, maar niet uit vijandschap. Ik wil er even de nadruk op leggen dat het motief dus telt. En dat ook in het geheel van de Torah daar rechters aan te pas komen om dat vast te stellen. En dat op deze manier de bloedwraak, die natuurlijk in de cultuur van het Oude Oosten en in sommige culturen nog steeds moord op moord stapelde, dat die bloedwraak op deze manier eigenlijk aan banden wordt gelegd, wordt beteugeld. Waarbij dan wel ook, zo wordt het heel duidelijk uit de beschrijving in de voorschrift in Numeri, waarbij die bloedschuld die er is, er is tenslotte iemand gedood, er heeft bloed gevloeid en bloed is leven. En daarmee wordt de aarde verontreinigd. Die bloedschuld die wordt ook erkend. Want het leven is onbetaalbaar. En er moet, als dat bloed gevloeid is, als er een leven genomen is, dan moet dat evenwicht op de een of andere manier ook hersteld worden. Maar dat moet niet gebeuren door dan de ene weer voor de andere te doden. Zodat de ander weer, de familie van de ander weer, een reden heeft om de familie van de ene te doden. En zodat je een vicieuze cirkel krijgt van doodslag. Want daar is het leven te kostbaar en te heilig voor. En dat is niet de bedoeling van de Heere God met het leven van zijn volk in het land. Je zult daar leven. En het land zal heilig zijn. En daarom is er die vrijstad, zijn er die vrijsteden in de verschillende stamgebieden als een toevluchtsoord voor zo iemand die per ongeluk iemand gedood heeft. En de doodslager kan daarheen vluchten, kan daar zijn toevlucht zoeken. Wordt er eigenlijk in een bepaald opzicht ook heen verbannen. In zijn verbanning in die stad is hij tegelijk dan ook gestraft, want hij leeft niet meer in zijn eigen grondgebied, maar is er ook beschermd. Gestraft en beschermd. En de vrijstad is toevluchtsoord, maar toch eigenlijk ook in die zin een oord van ballingschap. En dan staat er in Numeri een heel opmerkelijk gegeven, wat ik nog eventjes onder uw aandacht wil brengen. In Numeri lezen we dat diegene die iemand dus gedood heeft, dat hij in die vrijstad moet blijven, zolang de dienstdoende hoge priester nog in leven is. En de dood van de hoge priester geeft hem zijn vrijheid terug. En eigenlijk, toen ik dat zo las, dat realiseerde, de dood van de hoge priester geeft hem zijn vrijheid terug. Dat dacht ik, dat is toch eigenlijk wel heel veelzeggend. Eigenlijk is dat op een verborgen manier toch iets van het evangelie. De dood van de hoge priester geeft hem zijn vrijheid terug. Is dat niet wat de brief aan de Hebreeën ook laat zien over de taak van Jezus als de volmaakte hoge priester die door het offer van zijn leven de zonde uitdelgt voor eens en voor goed, voor eens en voor goed het fundament legt voor ook het wonen in het land. Het wonen in vrijheid voor Gods aangezicht. Niet voor niets is vrijmoedigheid dan ook een van de sleutelwoorden in de brief aan de Hebreeën. Met vrijmoedigheid ingaan. Ballingschap noemde ik die situatie van de moordenaar of de doodslager, hoe moet je zo iemand noemen, de doodslager in de vrijstad, totdat hij dus inderdaad die bevrijding krijgt door de dood van de hoge priester. Maar ballingschap is ook een thema wat de lezing van uit de profeten beheerst, de lezing van Jesaja, die laatst straks in Lucas ook aangehaald wordt. En ik zei al, we bevinden ons met deze Torah-lezing in het grensgebied, in het grensgebied waar je het land Israël kunt binnengaan. Maar het is ook het grensgebied waar je het land Israël uit kunt gaan, gewild of ongewild, vrijwillig of in gevangenschap. Vrijwillig gaat het volk het land in gevangenschap wordt het volk het land uitgevoerd, ook in dat gebied. En in dat gebied, dat grensgebied, die overgang van het land Israël naar het gebied van de volkeren, in dat gebied komen we dan in het evangelie Johannes de Doper tegen. Dat is het gebied waar hij optrad. En niet voor niets is dat hij daar stond. Hij is daar niet zomaar in the middle of nowhere gaan staan. Die indruk kunnen we wel eens hebben uit de verhalen van de kinderbijbel. Die indruk kunnen we ook hebben van de manier waarop Johannes zich presenteerde met zijn kamelenharen mantel. En zijn voedsel van sprinkhaan en wilde honing. En hij vertoefde ook in de woestijn, zo wordt het gezegd in het evangelie van Lucas. Maar waar hij zich bevindt, dat is ook niet zomaar iets. En het is ook niet zomaar dat op dat moment, op die plek, die profetische woorden van Jesaja in herinnering worden geroepen. Johannes de Doper is daar op een kruispunt van wegen. Op een kruispunt van oost naar west en van noord naar zuid. En misschien moeten we ook wel andersom zeggen, op een kruispunt van west naar oost. Of laat ik het anders zeggen, op een punt waar de weg van het westen naar het oosten, de weg terug uit het oosten naar het westen, elkaar ontmoet. Waar de weg vanuit Jeruzalem naar de gevangenschap, de weg vanuit Babel, de bevrijding, elkaar ontmoet. Op dat punt staat Johannes. Op een kruispunt dus ook in Israëls geschiedenis. Inderdaad, het is misschien niet de exacte locatie, maar toch, ik kan mij niet aan die indruk onttrekken. Ik weet het eigenlijk bijna wel zeker. Johannes staat daar in dat gebied waar Israël onder Jozua het land Kanaan binnentrok. En dus ook in dat gebied waar die ballingen zoveel honderd jaar later, na de verwoesting, rond de verwoesting van Jeruzalem door de Babylonische legers van Nebukadnezar gevangen werden genomen, gevangen weggevoerd richting Babel, van west naar oost. De weg dus van ballingschap en de weg van terugkeer. De weg van de smaad, de verachting en de weg van de zonde ook, de straf voor de zonde. En de weg van het herstel van Israël. De weg van boete en de weg van omkeer. En niet voor niets klinken hier die woorden van de profeet Jesaja, die ook de haftara van deze Shabbat zijn. Deze Shabbat die na het eerste woordje van Jesaja 40, Shabbat Nachamu, de Shabbat van de troost heet. En die dan ook de eerste van zeven Sabbatten van troost is, nadat Israël, het Joodse volk, de verwoesting van de tempel weer door en door beleefd heeft. En ook alles wat eraan vooraf gegaan is, de oneenigheid onder het volk, de zonde, de afgoderij, de onreinheid. Maar dan nu de troost. De troost na de vernietiging van Jeruzalem en van de tempel. En dan horen we, zoals we het in de Hebreeuwse Bijbel, in de zinsindeling in de Hebreeuwse Bijbel lezen, een stem van een roepende. In de woestijn bereidt de weg van de Heere. In veel van onze vertalingen staat, daarbij volgen we dan de Griekse tekst, en het zou ook in het Hebreeuws kunnen, een stem van een roepende in de woestijn bereidt de weg van de Heere. Maar de indeling die de Masoreten hebben aangebracht zegt eigenlijk een stem van een roepende: bereid in de woestijn de weg van de Heere. En daar is Johannes, dat punt in die woestijn om die weg van de Heere te bereiden. Om Israël daar te brengen tot de terugkeer, de omkeer, de boete, de terugkeer naar het heiligdom. Jesaja zegt, een stem van een roepende, iemand die roept om in de woestijn de weg van de Heere te bereiden. Of ook, hij roept in de woestijn om daar de weg van de Eeuwige te bereiden. Het gaat dus om die hele concrete plek die tegelijk zo'n hele geladen betekenis heeft. Waarom daar? Nou, ik heb het eigenlijk al aangegeven. Jesaja ziet ze komen. Hij ziet ze komen na die hele zware tijd van die ballingschap in Babel, na die verwoesting, na die gevangenschap, ziet Jesaja ze komen uit het oosten. Door die woestijn, de gevangenen, langs diezelfde weg die ze vanuit Jeruzalem weggegaan waren naar Babel, naar de gevangenschap. En nu komen ze terug. En dan is er in die woorden, in die profetie van Jesaja, is er dat wonderlijke dat daarin de glorie van de Eeuwige geopenbaard wordt. De Eeuwige komt met hen terug uit de ballingschap. Want zoals zijn naam is, ik ben erbij. Zoals hij zich aan Mozes geopenbaard heeft, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De ene God die met al die drie aartsvaders persoonlijk is, die ook zegt daarin, ik ben met Israël zoals ik je stem in de nood van Egypte gehoord heb. Zo hoor ik je stem in de nood van Babel en zo ben ik erbij. Ook de Shechina, de aanwezige, heerlijke aanwezigheid van God, ging mee in de ballingschap. En er is zelfs een Joodse uitleg van een vers uit Hosea, waar over het terugkeren naar van God naar de tempel gesproken wordt, die dat zo verstaat: ik zal niet in mijn hemelse heiligdom binnengaan totdat ik met mijn volk in het aardse heiligdom ben teruggekeerd. Zo ziet Jesaja ze komen. Dat is alles wat Johannes daar in de woestijn oproept. De Eeuwige. Nog even een ander beeld uit een andere profetie. Ezechiël die zag de heerlijkheid van de Heere vanuit de tempel naar het oosten gaan en daar op de berg van op de Olijfberg blijven staan, met die ballingen mee dus naar het oosten. En dan op een gegeven moment ziet hij die heerlijkheid van de Heere ook weer teruggaan, met de ballingen terug naar het Jeruzalem dat herbouwd zal, dat de Eeuwige zelf zal herbouwen. En daarom die woorden van Jesaja: troost, troost mijn volk. Het staat er in het meervoud in het Hebreeuws. Nachamu, troost. Jullie moeten troosten. Eigenlijk zegt de Midrash, eigenlijk had er moeten staan: troost mij mijn volk, dat de Heere God zelf zegt, jullie moeten mij troosten. Om de pijn, om het verdriet dat de Eeuwige is aangedaan. Om de smaad die zijn volk Israël heeft gedragen. Troost mij om wat de volken Israël aandoen. Maar nee, de Heere zegt in het meervoud: jullie moeten mijn volk troosten. Troost, troost mijn volk. Wie spreekt hij dan aan? Ik wil twee verklaringen die ik gevonden heb met u delen, heel kort. De eerste heel kort, de tweede iets uitgebreider. Gaan we even terug naar wat ik zei over dat de naam van de Eeuwige met Abraham, met Isaac, met Jacob was. Er is een verklaring die zegt: de Heere zei tegen Abraham, troost mijn volk, spreek tot het hart van Jeruzalem. spreek ze in liefde toe van mijn genade. En vervolgens zegt hij tegen Isaac, troost mijn volk en spreek ze in liefde toe. Spreek tot het hart. En tegen Jacob. En tegen anderen van de vaderen, zal ik maar even zeggen. Maar die troost is niet genoeg. Uiteindelijk komt de eeuwige zelf. En dat is dan een van de volgende haftarot van de komende sabbatten. Komt de eeuwige zelf om zijn volk te troosten. Dan is zij daar zelf als troost. Maar er is ook een andere verklaring. Troost mijn volk. Daarmee spreekt de Heere God de volkeren aan. De volkeren die hebben toegekeken hoe Israël in ballingschap werd gevoerd. De volkeren die zelf daar actief aan hebben bijgedragen. Die smaad over Israël hebben gebracht. Aan de ene kant natuurlijk het oordeel dat God over zijn volk bracht. Aan de andere kant gaan ze daar niet mee vrij uit. Laten de profeten ook duidelijk merken. Die volkeren, die worden opgeroepen om Israël te troosten. Jesaja 40 staat in de context van hoe de volkeren naar Israël kijken, hoe de volkeren naar Israël mogen kijken. Even een stap vooruit in de profetieën van Jesaja. Zoals ook in Jesaja 52 en 53 de volkeren aangesproken worden op die knecht van de eeuwige, het volk en zijn Messias, die in de ogen van de volkeren veracht en onwaardig is en waarvan ze dan ineens ontdekken, omwille van onze zonde zijn ze zo. Troosten jullie mijn volk? O ja, er is schuld geweest van Israël, maar nu spreek tot het hart van Jeruzalem. En dat is een spreken in liefde. Het is de taal van de liefde die daar klinkt in het Hebreeuws. Spreek tot het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar schuld dubbel en dwars betaald is. Wat is er in het hart van Jeruzalem? U kent dat lied vast wel. En in haar hart een muur. Bekende lied wat Naomi Shemer in de jaren 60 over Jeruzalem schreef. Jeruzalem van goud, Jerusalem shel zahav, ubeliba choma, en in haar hart een muur. In het hart van Jeruzalem was de tempel en er is nu een muur als enig overblijfsel. En toch, haar schuld is dubbel en dwars betaald. De eeuwige heeft dat weggenomen. En de eeuwige geeft haar, het is misschien een associatie, maar ik zeg het toch, het eeuwige geeft in plaats van dat stenen hart een vlezen hart waarop hij zijn wet schrijft. Wat is er in het hart van Jeruzalem? Dat is de liefde die God zelf uitstort, schenkt aan zijn volk, over zijn stad. Het verlangen dat de eeuwige wekt om hem te dienen en lief te hebben. Het verlangen dat er in het hart van de eeuwige zelf is om daar bij zijn volk te vertoeven, met Israël te verkeren, bij hen te wonen en zo in deze wereld te zijn. Een stem die roept, bereid in de woestijn de weg van de eeuwige. Wat is de stem van de eeuwige? Laten we nog eens verder lezen in Jesaja 40. Want als het dan allemaal gebeurt, als die heuvels geslecht worden en de dalen gevuld, opgeheven, zodat er een effen terrein ontstaat, een rechte weg, een vlakke baan waarover de ballingen van Israël moeiteloos terug kunnen keren, dan wordt daarin de glorie van de eeuwige onthuld. Jesaja zegt het, de glorie van de eeuwige wordt onthuld. En we zagen het, hij komt terug met zijn volk. Nogmaals, het wonder van de ballingschap, de Shechina is meegegaan. En dan ziet, ja, dan ziet iedereen het. De mond van de Eeuwige, zegt Jesaja, de mond van de Eeuwige heeft het gesproken. Iedereen ziet het. Het is de Heere zelf die daar aan het woord is. Spreek tot het hart van Jeruzalem. En een stem die roept, wat is die roepstem? Dat is die stem van de Heere die zijn volk in liefde tot hem roept. Die zijn volk in liefde aanspreekt en weer tot zich neemt. Ja, meer nog, die nooit weg is geweest, die in zijn liefde zijn volk terugbrengt. En ze één voor één bij zich neemt, één voor één bij de hand neemt, zegt een andere profetie, om ze te brengen naar het land dat hij beloofd heeft. En prachtig zijn dan de beelden in Jesaja 40. De beelden waarmee de eeuwige wordt aangeduid. Een herder. Een herder, natuurlijk het toonbeeld van kracht ook, maar die de lammetjes in zijn armen draagt. Die zijn kudde beschermt en bewaakt en elk lammetje op het oog heeft en dat meeneemt, meedraagt als het achterop dreigt te raken. Hij draagt het in zijn armen. Maar ook de machtige, we hebben ervan gezongen. De schepper van hemel en aarde, die de aarde in zijn holle hand gemeten heeft. En die de raad van mensen niet nodig heeft, bij wie volken zijn als een druppeltje aan een emmer en een stofje op de weegschaal. De raad van mensen heeft hij niet nodig. Of, een beetje anders vertaald met Boeber, wie heeft zijn geestbries begrepen? Een man aan wie hij zijn raadsbesluit te kennen zou geven. Wie heeft zijn geestbrief begrepen? Een man aan wie hij, God, dus zijn raadsbesluit te kennen zou geven. God is soeverein. Hij heeft het overleg met mensen niet nodig. God neemt zelf zijn besluit tegen alle verwachtingen misschien wel, tegen alle wijsheid, tegen alle bedenken van mensen in. Machtige volken zijn nietig en gering. Maar deze machtige God is een herder. Een herder die zijn volk als een kudde weidt. Door dat woeste land heen. Ja, dan toch nog één keer de aartsvader, zoals Abraham eenmaal met zijn kudde door dat woeste land heen trok naar het land Kanaan, wijdt de eeuwige zijn volk en brengt hij zijn kudde door dat woeste land heen in de grazige weide van het land Kanaan, van het land Israël, om daar voor altijd met hem te verkeren. Deze machtige God, die de kleinste als lammetjes in zijn armen draagt en op zoek gaat naar het verloren schaap. Zo moet, lees ik in een Joodse uitleg, zo moet ook de koning voor zijn volk zijn. Een herder die het zwakste lammetje in zijn armen draagt. En zo is, herkennen we uit het Nieuwe Testament, uit het vernieuwde verbond, zo is de koning voor zijn volk, de gezalfde die als het ware tussen de lammetjes geboren is. Yeshua, de Mashiach, Yeshua de gezalfde, hij komt eraan. Hij komt eraan met de verschoppelingen van Israël. Hij draagt ze in zijn armen. Uit de concentratiekampen, uit de vernietiging van de volkeren naar het land van de belofte. En hij brengt ze terug van over heel de wereld. Een stem van een die roept in de woestijn. Bereid in de woestijn de weg van de Heere. In een tijd dat Israël zucht onder de heerschappij van de volken. en de geestelijke leiders van het volk het op een akkoordje lijken te gooien met de wereldlijke macht. Heel precies geeft de evangelist Lucas het aan. We zijn eigenlijk een vers te laat begonnen en een vers te laat ook gestopt. We hadden van 1 tot en met 14 was de eenheid. Heel precies geeft de evangelist Lucas het aan. Het is een eerste kantelpunt in de tijd. Hij verwijst naar de wereldlijke machthebbers, de stadhouders, de koningen, de keizer. En hij noemt de geestelijke leiders van het volk, de hoge priesters, deze machten worden aangesproken om de weg van de Heere in de woestijn te bereiden, om er klaar voor te zijn dat de Eeuwige zijn volk terugbrengt in het land en zijn koninkrijk herstelt. En dan is Johannes daar om het volk zelf daarvoor klaar te maken. En hij roept op tot bekering. Heel praktische aanwijzingen geeft hij. Eigenlijk ook wel heel eenvoudig. Delen van wat je hebt. Eerlijk zijn. En mensen niet lastigvallen als je soldaat bent van de bezettingsmacht. Hele praktische aanwijzingen. Zo bereid je je voor op de komst van de Messias. En eigenlijk brengt ons dat weer terug bij de kern van de Torah-lezing van deze week, die elke dag door de Jood uitgesproken wordt. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Eloheinu, je zult de Heer je God lief hebben. Lief heb je de Heere je God met al je vermogen en al je kracht. En hoe uitzicht dat dan? Jezus zegt met een ander woord uit de Torah: je naaste heb je lief zoals jezelf. Of anders vertaald, je naaste heb je lief, hij is als jij. Bereid in de woestijn de weg des Heeren. Wij wachten met Israël op zijn komst. Zijn we er klaar voor? Amen.